Een leeuw die ook een lam is. Iemand van wie we de heerschappij bezingen, dat hebben we net gedaan. En nu zingen we de manier waarop. Psalm 22, vers 1 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Woorden van David die de Heere Jezus zelf op zijn lippen nam, die ontzettend veel zeggen over hoe hij koning is. Daar gaan we deze zondag over nadenken. Over hoe de Heere Jezus zijn ereplaats inneemt en die ook aan ons gunt. En dat is een compleet andere manier dan wij met z'n allen zouden willen en vaak ook denken. Wij lezen hier in de kerk Marcus 10. We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Dat doen we de komende weken met een aantal gedeelten uit het Marcus-evangelie. Het Leidens-evangelie. Dat begint al halverwege het boek, hè? Het is bij alle evangelieën zo dat de weg naar Jeruzalem al heel vroeg begint. Dus het grootste stuk van de verhalen over Jezus gaan over zijn weg naar het kruis. Dat is niet voor niks. Dat is blijkbaar de kern. Marcus 10. Ik lees vanaf vers 32. De aankondiging en de reactie van de discipelen daarop. Marcus 10, vanaf vers 32. En daar klinkt het woord van God als volgt. En ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. En Jezus ging hen voor. En zij waren verbaasd. Terwijl ze hem volgden, waren ze ook bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich had genomen, begon hij tegen hen te zeggen wat hem zou overkomen. Zie, we gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. Ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. Ze zullen hem bespotten en hem geestelen en bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden: Meester, we zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. Hij zei tegen hem: Wat wilt u dat ik voor u doe? Ze zeiden tegen hem: Geef ons dat we mogen zitten, de een aan uw rechter, de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat jullie vragen. Kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die ik drink, zullen jullie wel drinken. De doop waarmee ik gedoopt word, zullen jullie wel gedoopt worden. Maar het zit aan mijn rechter en mijn linkerhand. Het is niet aan mij om te geven. Het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. Toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen ze het Jacobus en Johannes heel kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren. En dat hun grote gezag over hen uitoefenen. Zo zal het onder jullie niet zijn. Wie onder jullie belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, moet een slaaf van allen zijn. Want, en dit is de reden, het fundament, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort. Bewaard is het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. We gaan vandaag nadenken over die ereplaatsen, waar ze naar verlangen. En vanmorgen wil ik vooral stilstaan bij hoe je die ereplaats krijgt. Vanavond wil ik vooral stilstaan bij hoe je die leeft, wat dat met je doet. En ik zeg dat vaker, avondmaalsdiensten horen bij elkaar. Vanmorgen heeft vanavond echt nodig en andersom, als je er vanavond niet bent, luister die dienst dan op een ander moment terug. Zorg dat je die verbinding maakt. Want vanmorgen kan niet zonder vanavond. Als je alleen vanmorgen luistert, niet vanavond, ben je uit evenwicht. En andersom. Ze hebben elkaar nodig. Ereplaats krijgen en hem leven. De Heer Jezus bindt dat heel dicht aan elkaar. En daar gaan we over nadenken deze diensten vandaag. En dat gaat dan ook over dienen en bedienen en bediend worden. Jongens en meisjes, kijk, ik was een tijdje vorige week, anderhalve week geleden alweer, ver weg. En dit is wat er onder andere gebeurde. Dit is in Rwanda, waar ik was. En we gingen ergens naartoe en er werd een maaltijd klaargezet. Zo gaat dat daar. Als wij zeg maar met elkaar afspreken, dan drinken we koffie of thee. Maar daar ga je eten. Dat is er vaak niet altijd, maar als er gasten zijn wel. Als er gasten zijn, dan wordt zoveel mogelijk uit de kast gehaald. Wordt er gekookt en klaargemaakt. Dan is het vaak de vrouw van de dominee, daar rechts, die dat doet. En de dominee die gaat natuurlijk zitten koffie drinken, zo hoort dat dan. Goede cultuur. Maar in ieder geval, die heeft alles klaargezet. Die heeft het dienstwerk gedaan en die gaat bedienen. En wij natuurlijk niet, wij waren gasten. Ah, we hadden een ander kleurtje, dat hielp daar niet zo mee om elkaar te ontmoeten, want ze zagen ons als de grote blanke mensen. En we waren mensen van een organisatie die kwamen, dus zij gingen ons bedienen. Dat deden wij dus niet. Volgend plaatje zie je dat ook. Kijk, hier zitten wij, rechts zit de dominee vandaar, links de dominee die met ons meeging en wij wat uit Nederland. Maar die meneer op de achtergrond, die liep met een paar borden. Uit de keuken kwamen allemaal dingen en die gingen ze neerzetten, zodat wij konden eten en praten. Zij deden dienstwerk, zij bedienden ons. Wij zitten, zij bedienen. En op een andere manier ging dat ook zo. Kijk maar naar dit plaatje. Dit was een van de routes die we reden. Nou, dat is geen snelweg. Dat ziet er net iets anders uit. Ik heb er vorige week ook iets over verteld, over die lekke band. Nou, hier zie je hem. Zie je ook hoe die Nederlander erbij staat? Ja. Het is vaak ook de houding van een dominee als er iets technisch moet gebeuren. Ja. Hij ging dat niet doen. Dat is maar goed ook. Wij hebben ons zo'n beetje op de achtergrond gehouden. Kijk maar naar het volgende plaatje. Dit is wat er gebeurde. Die meneer met wie we mee waren, die bij de kerk hoorde, die ging onder de auto, zijn hele jas rood van dat zand, het ging nog regenen ook. Die zorgde dat die band verwisseld werd. Dat deden wij niet, dat deed hij. Wij stonden eigenlijk alleen maar een beetje te kijken naar wat die ander deed. En deze was dat ook, dit was de dag toen we weggingen. Die meneer rechts, die ging onze koffers dragen. Ik probeer dit nog te doen, want het is heel ongemakkelijk als iemand bijna jouw koffer uit je hand pakt omdat hij dat moet doen. Mocht eigenlijk niet. Hij had de taak om onze koffers in de auto, uit de auto, naar het vliegveld. En wij deden dat allemaal niet. Wij werden bediend. En dat is iets heel moois, maar ook een beetje ongemakkelijk. Als we daar gingen eten, dan gebeurde dat ook. Dan werd er allerlei dingen heen en weer gelopen en er werd geserveerd. Wij zaten en werden bediend en anderen dienden. Dan voelt het gelijk alsof de een belangrijker is dan de ander. Zo voelt dat voor ons. Ja, die mensen die koken, dat moet gebeuren, maar het gaat om de mensen die dat dan krijgen. Weet je wat Jezus net zegt? Ik ben degene die bedient. Nou, dat is echt raar. Als de Zoon van God komt naar de aarde, dan zou je toch verwachten dat hij wordt ontvangen zoals wij daar werden ontvangen. Gaat u maar zitten, wij zorgen dat alles klaar staat. Wij zullen zorgen dat u kunt eten en drinken en dat alles loopt. Gaat u maar zitten, hoeft u niet te doen, bent u te belangrijk voor. En het gaat precies andersom. De Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen zodat mensen mij bedienen. Ik ben gekomen om jullie te bedienen. Heel iets anders. Dus Jezus zegt, de reden waarom ik gekomen ben, is om jou te geven wat jij nodig hebt. Niet andersom. Nou, dat vieren we vandaag. Dat wij de Heere God niet geven wat hij nodig heeft, maar dat hij ons geeft wat wij nodig hebben. Dat het zo werkt in het Koninkrijk van God. Vanavond gaan we nadenken dat dat ook iets doet met ons. Maar vanmorgen vieren we dat de Heere God ons bedient. Daarom staan de tafels, daarom staat er brood en wijn op. Dat is maar een soort symbool, maar dat is teken van de bediening van God. Dat hij doet wat die mensen daar voor ons deden. Als je echt belangrijk wil zijn in het Koninkrijk van God, dan ga je bedienen. Zoals God ons bedient. Daar gaan we over nadenken vandaag en vanmorgen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, je weet dat je iets moeilijks te wachten staat. De stap die je nu gaat zetten, die gaat pijn doen. En eenmaal begonnen kun je niet meer terug. Wat doen wij dan vaak? Dan aarzelen we. Je aarzelt om iets te gaan doen waarvan je weet dat het pijnlijk wordt. Bijvoorbeeld, je moet je man of vrouw een zonde opbiechten. Tegen hem, tegen haar of wat hem of haar raakt. Dan weet je op het moment dat ik dat ga vertellen, verandert er iets. Misschien kijkt hij of zij anders naar me, of ik moet dingen gaan veranderen. Dus je laat het nog even liggen, volgende keer. Of je hebt ergens pijn, je weet dat je er iets mee moet, maar je stelt het nog even uit om het serieus aan te pakken. Bang voor een behandeling. Wij gaan lijden liever uit de weg dan tegemoet. Als lijden je overkomt, ja, dan kun je niet anders. Wie van ons zou er kiezen om te lijden? En toch is dat precies wat de Heer Jezus doet. Zo prachtig beschrijft Marcus, hij ging naar Jeruzalem en hij ging hen voor. Misschien lees je dat als een plaatsaanduiding, simpele, daar was hij en daar ging hij heen. Nou, dit is veel meer. Vanaf Marcus 8, de helft van het boek, zit een soort omkeer. Het gaat al op weg naar het einde. Hij kondigt aan dat hij zal gaan lijden en sterven, 8 vers 31. Hij herhaalt dat in 9 vers 31. En hier wordt het concreet. Want ze gaan op weg naar Jeruzalem. Dat is de plek waar Jezus gaat sterven. Dit is zijn weg ernaartoe. Hij zet die weg heel bewust in. Hij gaat op weg naar Jeruzalem. Hij gaat zijn lijden tegemoet. En op die weg loopt Jezus voorop, staat er. Moet je even dat beeld voor ogen halen. Jezus die vastberaden zijn weg naar het kruis inslaat en voorop gaat. Lijden tegemoet. Niet voor niks dat die discipelen verbaasd zijn en zelfs een beetje bang. Ze hebben het ergens geproefd. Nu naar Jeruzalem gaan is riskant. En toch zien ze het Jezus doen. Zijn stappen op weg naar zijn sterven. Dat zegt iets. Zo mooi vertelt het Leidersevangelie elke keer weer. Jezus lijden is geen lot, maar een keus. Overkomt hem niet, hij kiest ervoor. In onze tijd kunnen mensen echt wel wat met Jezus als slachtoffer. Moet je even indenken, je hebt zoveel in je vrienden geïnvesteerd. Je trekt 3 jaar lang met ze op, je vertelt ze zoveel, je geeft ze zoveel. Je wilt dat het goed met hen gaat. Puntje bij paaltje steken ze een mes in je rug. Verraden ze je. De Jezus met wie je medelijden hebt, het zal je maar gebeuren. Maar de Jezus van de evangelie is de Jezus voor wie je ontzag hebt. Verbazing en bevrezing in één. Omdat je hem ziet doen wat jij zelf nooit zou kunnen. Omdat je hem gehoorzaam ziet kiezen voor lijden. Dat anderen bevrijden zal. Lijden dat ons bevrijdt. Want dat is de reden waarom Jezus hier voorop loopt naar Jeruzalem. Hij zegt dat er in vers 32, 34 niet bij. Daar zegt hij wat hij gaat doen. Maar vers 45 vult hij aan waarom. Vers 45 is een beetje het kernvers voor vandaag. Voor zowel vanmorgen als vanavond. Dienende Jezus. Jezus die ons bevrijdt door dienstbaarheid en voor dienstbaarheid. Dat is de samenvatting van vandaag. Door dienstbaarheid en voor dienstbaarheid. Juist daarom, als dat het kader is, vers 45, is die vraag van Jacobus en Johannes zo treffend, zegt het zoveel. En is het zo'n contrast met wat Jezus gaat doen en waarom. Jacobus en Johannes, blijkbaar merken ze dat er iets staat te gebeuren. Dit wordt hun moment. Met een brute vraag komen ze bij Jezus. Meester, we willen u wat vragen en we willen dat u alles doet wat we vragen. Nou, als iemand jou of mij met zo'n vraag benadert, zet je hem gelijk op zijn plek. Hey, even rustig, hè? Dit is niet echt de goede manier om iets te vragen. Jezus doet anders. Hij vraagt verder. Geeft hen de ruimte. Nou, en die ruimte zullen ze pakken ook. Geef ons de ereplaats. Dat is waar ze om vragen. Als Jezus dan op de troon komt, hij gaat naar Jeruzalem. Nou, dan gaat hij zijn rijk vestigen. Dan willen zij de mooie ministerspost. De ereplekken naast Jezus op de troon. Eigenlijk is dat nog best een gelovige vraag. Ze geloven namelijk in Jezus' heerlijkheid. Ze zien in hem niet een gewone man, een bijzondere leraar. Ze zijn gaan geloven dat er rondom hem meer gaat gebeuren. Messias, rijk van vrede en gerechtigheid. Deze Jezus heeft de toekomst, dat geloven ze. Dat is echt best heel mooi. Daar willen ze bij horen. Ze willen regeren in het komende koninkrijk. Heer Jezus, hou ons dicht bij u. Dan zitten wij op de goede plekken, dat zit er doorheen, zeker. Kom ik zo op terug. Maar die vraag is eigenlijk best gelovig. Ergens is dat ook wel onze vraag vandaag, denk ik, in het avondmaal. Heere God, gun ons een plek dicht bij uzelf. Bij u aan tafel. Dat je door God welkom wordt geheten. Dat je wordt gevoed. Dat je vrede vindt. Avondmaal gaat eigenlijk ook over een ereplaats. We geloven dat het eenvoudige van die tafels, van een beker, van brood, van wijn, over veel meer gaat dan wat je ziet. We geloven dat ze ons wijzen op Gods aanwezigheid bij ons en onze aanwezigheid bij God. Vieren verbondenheid. We ontvangen een ereplek. God die zegt, welkom bij mij. In mijn liefde en genade. We vieren vandaag iets waarvan we geloven dat het in de toekomst alleen maar mooier wordt. De bruiloft van het Lam in de aanwezigheid van God. We verlangen vandaag naar een ereplek bij Jezus. Dat is het avondmaal. Ergens doen Jacobus en Johannes dat ook. Het ligt in ieder geval niet aan hun toekomstverwachting. Ze verwachten Jezus heerlijkheid. Alleen, en dat is het schurende punt van vandaag, die weg naar de toekomst zal zo anders zijn dan zij nu denken. Zij denken bij heerlijkheid en Jezus weg aan overwinning, aan machtsvertoon, aan vijanden die vallen, aan bezetters die worden verdreven. Jezus voorop, als een koning voor wie alles zal buigen. Nou, daarin willen zij wel mee. Vanavond zullen we verder nadenken over wat die ereplaats dan eigenlijk is in Gods koninkrijk. Hoe die eruit ziet, hoe je die leeft. Vanmorgen onderstrepen we hoe je zo'n plek krijgt. Niet door wat jij kunt, maar door wat Jezus doet. Niet voor niks vraagt Jezus hen, jullie weten niet wat jullie vragen. Kunnen jullie de beker drinken die ik drink? Met de doop gedoopt worden waarmee ik word gedoopt? Jacobus en Johannes denken aan een koninklijke weg van overwinning. En dus zeggen ze, ja natuurlijk, dat kunnen wij. Jezus ziet hele andere dingen op hem afkomen. Een drinkbeker vol lijden dat hem wacht. In andere gedeelten, dat weet je misschien wel, gaat die beker over de toren van God, over de zonde. Rondom die beker zie je dat het voor Jezus zo heftig wordt dat dit hem doodsbang maakt. Hij weet dat hij gaat sterven, hij weet zelfs dat hij gaat opstaan en toch gaat hij vragen over een paar uur, een paar dagen, mag die beker aan mij voorbij? Hij kiest voor die beker en hij wil hem tegelijkertijd niet. Dat zegt iets over de heftigheid ervan. En dat woordje doop versterkt dat. Het woordje betekent onderdompelen. Jezus gebruikt het waarschijnlijk om uit te drukken, ik zal in die dood ten onder gaan. Ik ga er helemaal in op. De doop van de dood. Dat is wat wacht. Jullie weten niet wat je vraagt. Nee, als Jacobus en Johannes hadden geweten wat Jezus te wachten staat, hadden ze nooit gevraagd, geef ons daarin de ereplek. Hou ons daarin dicht bij u. Want ze gaan dat de komende dagen juist proberen te ontwijken. Jezus weet het wel. Hij weet precies wat er wacht. Hij ontwijkt niet. Hij gaat op die weg voorop. En dat doet hij niet voor zichzelf. Dat doet hij voor hen. Om die ereplek vrij te maken. Om plekken te maken dicht bij de Vader, bij de Koning thuis, zodat mensen die gebonden zijn, vrij zullen raken. Zodat niet langer de zonde over hen heerst, maar de vrijheid. Die woorden gebruikt Jezus in vers 45. De Zoon des Mensen is gekomen om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Dat lijden en dat sterven dat Jezus wacht, hè, dat is maar niet wat Jezus meemaakt. Dat is waarom hij is gekomen. Dit was het doel. Hier was het Jezus om begonnen. Gekomen om te lijden en te sterven. Gekomen om zijn leven te geven voor hen. Als een losprijs. Dat woordje, dat heeft een beeld bij zich van een prijs om los te kopen. Het was het bedrag dat je in die tijd betaalde om een slaaf te bevrijden. Wij denken bij losprijs aan een ontvoering en dan geef je geld en dan ben je weer vrij. Hier zit het beeld achter van, je hebt een slaaf, daar betaal je een prijs voor en dan mag je gaan. Jezus doet de betaling voor bevrijding. Je kunt makkelijk onthouden. Betaling voor bevrijding. Je bent in dienst van een slechte meester. Je lijdt onder zijn dienst, maar je kunt jezelf niet vrij krijgen. Komt er iemand binnen, die legt geld op tafel en die zegt, ga maar. Vanaf vandaag ben je vrij. Het offer van Jezus aan het kruis, zijn lijden en sterven, die beker, die doop, dat is de betaling van bevrijding. Het is de prijs van onze vrijheid. Zoals Tim Keller prachtig schrijft, hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om gedood te worden. Want zijn dood brengt ons het leven. Het is gelijk een cruciaal verschil met alle andere religies op deze wereld. En ook met sommige opvattingen van christelijk geloof. En misschien ook wel met hoe je er nu over denkt. Je gaat zomaar denken dat gelovig leven gaat over doen. Over het nadoen van een goed voorbeeld. Over het laten zien van goed gedrag. Alsof het doel van Jezus was, ik ga goed leven, zodat ik voorbeeld ben. En wij volgen dat daarna en zo kom je thuis bij de Vader. Het doel van Jezus was niet om goed te leven, om voorbeeld te zijn. Zijn doel was om goed te sterven en om verlosser te worden. Voorbeeld of verlosser, dat is iets heel, heel anders. Jezus lijden en sterven is plaats maken. Ereplaatsen geven. Dicht bij de Vader brengen. Want zijn lijden en sterven neemt de zonde weg. Bevrijd ons van de slavernij van het kwaad. Om ons de vrijheid van een goede God te geven. Het offer van Jezus, dat moet je eerst ontvangen voordat je het kunt navolgen. Het moet eerst bij jou naar binnen en dan mag het door jou naar buiten. Dat is de avondmaal. Het gaat bij jou naar binnen, brood en wijn. En daarna mag de liefde door jou naar buiten. Maar wel in die volgorde. Vandaag, vanmorgen, vraagt Jezus aan jou en aan mij. Ik ben gekomen om te dienen, om mijzelf te geven voor velen, mag ik mij ook geven aan jou. Jezus lijden en sterven als zijn bedienen. Hij die ons bedient. Van de week op de 70 plus zei iemand, ik mis soms wel een beetje, dat wordt gezegd, de bediening van het heilig avondmaal. Ik zeg best vaak, we vieren het heilige avondmaal. En dat doe ik omdat ik vind dat we het avondmaal soms in onze kerken hebben gemaakt tot iets ernstigs dat vooral gaat over jou en mij. Als wij nou goed genoeg zijn, dan mogen we komen, nou dan hebben we gelukkig gevierd. Nee, genade. En die genade heb je te vieren. En diegene zei, dat snap ik, heeft ook oude papieren. Ik dacht, nou, gelukkig. En tegelijk zei hij, maar bedienen heeft ook iets moois. En daarin had hij helemaal gelijk. Ik zat erover na te denken en ik dacht, het is prachtig om het avondmaal te vieren. Maar daar gaat het wel vaak en snel over ons. Want vieren, dat doen wij. Het avondmaal wordt ook bediend. Misschien moeten we dat woord er toch ook maar bij houden. Want bedienen is nou net niet wat wij doen. Bedienen, dat doet Hij. Je wordt bediend. Dat wordt aan jou gedaan. De ander geeft jou wat jij nog niet hebt. Je gaat naar een restaurant, je hebt een leeg bord. En als je niet wordt bediend, blijft dat leeg. Maar als er iemand komt, een ober, en die zet iets voor je neer, dan word je gevoed. Mag je eten, drinken, verzadigd worden, vrolijk zijn. Bij vieren ben je deelnemer en dat is prachtig. Maar bij bedienen word je ontvanger. Je krijgt wat je zelf niet had. Dat is hier het hart. Jezus zegt, ik ga lijden en sterven en zo bedien ik jou. Het zo zegt, hè, is het bijna onvoorstelbaar dat de Heere Jezus jou en mij bedient. Wie zijn wij nou helemaal? Kleine mensen, schuldige mensen. En dat God dan ons bedient. God als die zegt, ga maar zitten, ik kom naar je toe. Met dat je het zegt, denk je, dat is toch uit verhouding. Ja, en toch is dat wat wij vandaag geloven. Neem, eet, gedenk en geloof dat zijn lichaam gebroken, dat zijn bloed vergoten wordt tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Neem, eet, gedenk, geloof en laat je door hem bedienen. Jacobus en Johannes, ze willen een ereplaats. En nee, het zitten aan Jezus linker en rechterhand is niet aan ons. Maar ook wij krijgen vandaag ereplaatsen aangeboden. Niet als gevolg van ons gedrag. Maar als gevolg van Jezus' dienstbaarheid. Niet omdat wij dienen. Maar omdat wij bediend mogen worden. Vanavond hoort daarbij, zeker. Maar dit is waar het begint. Dit is het avondmaal. Je wordt bediend om dienstbaar te worden. God bedient ons, zodat wij kunnen dienen daarna. Begint altijd weer bij God. Gods dienen van ons. Gods dienen van ons. Daar ligt het hart. Dat is het wezenlijke van geloof. En als gevolg daarvan gebeurt er met ons van alles, gaan we vanavond praktischer invullen. Maar dit is onze opdracht van morgen. Laat je bedienen. Laat je bedienen. Kom niet vanmorgen naar God met hoe jij gaat dienen of hoe je gediend hebt. Ontvang hoe God jou diende in zijn leven en sterven en het opstaan van zijn Zoon. Laat je bedienen. Laat Jezus de ober zijn die je genade serveert. En die nog zelf de rekening betaalt ook. En laat dat gastvrije onthaal je vormen tot een levende dienstbaarheid. Jezus is vanmorgen de ober van genade. Laat je bedienen. Laat het je vormen. Neem, eet, gedenk. En geloof. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander, want zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Dien de ander, want zo heb ik ook jou gediend. Halleluja. Amen.